Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te zijn met elkaar. Om God ook te aanbidden in worship. Er kwamen al best wel mooie nummers voorbij, vond ik. Het is mooi om zo God te aanbidden. Ik wil beginnen met gebed. Heer, dank u wel, Heer, voor uw goedheid. Heer, voor uw trouw. Heer, we willen spreken hier deze morgen. Heer, en wil ons hart openen, Heer, voor wat u wil zeggen. Heer, en we leggen het in uw handen. Heer, en als het nodig is, Heer, om off script te gaan, Heer, dan willen we ook off script gaan, Heer, maar we willen u volgen. Heer, en leid ons zo, Heer, deze morgen. In Jezus naam, amen. Amen. Ik heb een onderwerp op mijn hart, een thema. En ik heb het genoemd, wat is logisch? Met een vraagteken erachter. Wat is logisch? En misschien herken je het wel in je eigen leven. Dan heb je een gesprek met iemand. En die vertelt dan een verhaal. Die legt dingen uit. En dan zegt hij of zij op het eind, dat is toch logisch? En dan denk je bij jezelf, dat kan zijn, dat is logisch. Maar je kan ook denken bij jezelf, logisch? Ik vind dat helemaal niet logisch. Ik vind dat juist onlogisch. En dat heeft te maken hoe we in elkaar zitten. Heer, de ene is wat meer extravert, de ander is meer introvert. De ene beweegt zich heel makkelijk onder mensen en de ander zegt van nou, ik kijk wat liever de kat uit de boom. En zo zijn er verschillen tussen ons. Heer, en dat kan te maken hebben dat de ene zoiets heeft van, nou, dat vind ik logisch. En de ander vindt dat onlogisch. En ik wil daar eigenlijk deze morgen, wil ik daar wat dieper op ingaan. Ook omdat we toch wel merken, als we gewoon eerlijk zijn, dat het soms anders kan zijn als we kijken naar iemand anders. Hè? Dat we toch wel merken van, hey, die ander is gedisciplineerd, die is planmatig, die is geordend. En de ander denkt, ach, wat maakt het allemaal uit? Die is wat meer flexibel. Zo kunnen we anders in elkaar zitten. Dat we, de ene is praktisch en genuchtigd en de ander is wat meer creatief, innovatief. En dat merken we ook binnen de kerk. Dat er verschillen zijn. Dat we merken van, hey, die ander heeft echt een hart om te bidden. Die zegt, bidden is de motor. Bidden is zo essentieel. En de ander zegt, ja, bidden is inderdaad belangrijk. Maar het is ook belangrijk, hè, als we een samenkomst hebben, dat de stoelen goed neergezet zijn. Dat er koffie en thee is na afloop van deze samenkomst bijvoorbeeld. We kunnen toch niet mensen naar huis sturen zonder een kopje koffie of thee. Heer, en nou, ik hoor al amen. Ik zie al dat Ari dat best wel belangrijk vindt, een kopje koffie of thee na afloop. Ja, ja, misschien voelt ze Arie zich geroepen. Ja, ja, ja. Ja, misschien is dat een subtiele hint van Arie wat meer naar achter. Nee, maar hè, die verschillen zijn er. Hè? Ik wil ook niet zeggen van het ene is beter dan het andere, maar het is gewoon anders. Hè? De ene zegt bijvoorbeeld, het is belangrijk dat er goed onderwijs is in de gemeente. Hè? Vast voedsel, dat hebben we nodig. En de ander zegt, hé, maar laten we de evangelisatie niet vergeten. He, mensen op straat die dienen aangesproken te worden. Dat heeft te maken met de verschillen in onze persoonlijkheid, maar ook met de gave talenten die we hebben. Het kan ook verschil zijn in normen of waarden. En dan heeft normen te maken met concrete richtlijnen voor het handelen. En waarden heeft weer te maken met idealen en motieven die er zijn. En als we het hebben over het begrip logisch, ik heb dat ook even opgezocht in het woordenboek, dan komen we verschillende omschrijvingen tegen. En logisch, dat heeft te maken als iets vanzelfsprekend, gevolg van iets anders. Een andere definitie is volgens een rationeel denkproces. En een andere omschrijving gaf aan, juist beredenerend. En als we het hebben wat logisch is, dan is het belangrijk dat we ook het hart van God horen. Wat zegt God? Laten we dat niet vergeten. En ik wil met jullie gaan naar Lucas 6. Voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, kunnen dat ook opzoeken. Lucas 6. En dan gaan we lezen in vers 46. En dat is tot en met 49. En ja, we kennen het allemaal wel. Jezus vertelde en dat was ook vaak in gelijkenissen. En hier gaan we dan ook een verhaal die Jezus vertelde waarin hij iets duidelijk wil maken. Lucas 6 vanaf vers 46 tot en met 49. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie diegene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis. Maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef. Hier legt dus Jezus uit van het is belangrijk om een goed fundament te hebben. We zien dat ook regelmatig op de tv, een aantal programma's. He, die gaan over huizen bouwen. Misschien zijn er iemand die wel eens naar die programma's kijkt over projecten, over huizen bouwen of opknappen. Ja, ik zie een aantal handen omhoog gaan. He, dat kan je zien op SBS6 of RTL4 of de BBC. Er zijn gewoon een aantal programma's die gaan over huizen opknappen, huizen bouwen. En je komt dan verschillende situaties tegen dat mensen een planning hebben gemaakt. En dan loopt het uit of dan kost het meer geld. He, we kennen die situaties. He, dan, ja, je hebt zelfs ook de programma's met Ik Vertrek, dat mensen dan naar een ander land gaan en willen iets opzetten, een project. En dan, ja, dan soms is het heel drama, dan kennen ze de taal niet of dan hebben ze het helemaal niet goed begroot. Maar elke keer als je ernaar kijkt of ziet, dan denk je weer, hey, hoe belangrijk het is om een goed fundament te hebben. Als je een huis wil bouwen en er is geen goed fundament, dan gaat er toch ergens iets mis. Je wil niet een huis bouwen en uiteindelijk heb je een scheef huis. Nee, dat wil je niet. Je wil een huis dat recht staat, dat stevig staat. En zo is het ook in ons geloofsleven. We willen een fundament hebben in ons leven wat goed is, wat sterk is. En als we dat willen in ons leven, dan dienen we dus te bouwen op Jezus die de rots is. En de vraag is deze morgen van, hoe is ons fundament? En als we te maken kunnen hebben met situaties, met omstandigheden waar de ene zegt dit is logisch of de ander zegt dat is logisch, dan is het zo essentieel om ook dicht bij God te blijven en zijn stem te horen. Wat zegt hij? En misschien is het jullie wel opgevallen. Jezus geeft iets aan in vers 47. Ik zal het nog een keer lezen. Er staat, ik zal jullie vertellen op wie diegene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en naar haar handelt. Jezus geeft hier iets aan. Jezus geeft aan van, allereerst kom bij mij. Kom bij mij. En als je bij me komt, ga dan luisteren naar wat ik zeg. En het derde is, ga er naar handelen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb vaak de neiging om gelijk na te denken, oké. Hoe moet ik dit aanpakken? Wat zal ik doen? Terwijl eigenlijk Jezus aangeeft, voordat je allemaal plannen maakt of initiatieven neemt, kom dan eerst bij mij. Luister naar mijn stem. Wat zeg ik? En de kunst is in het leven om dus te functioneren, te handelen, niet vanuit een aardsperspectief, maar vanuit een hemelsperspectief. Vanuit wat God zegt. En dat is de uitdaging waar we mee te maken hebben. En dat blijft gewoon een uitdaging, heel ons leven. Soms kan je iets hebben van, ik heb een geestelijke groei doorgemaakt. Maar dan kom je er toch weer achter van, wacht eens even. God wil dieper gaan, God wil verder gaan. En dat is het hart van de Vader. In je tienerleeftijd, dan ben je vaak geneigd om na te jagen of om te volgen wat populair is. Of wat in de mode is. En als je volwassener bent, kan je daar nog steeds soms gevoelig voor zijn. wat is nu in? Hè, wat is nu waar mensen vol van zijn? Of hè, een bepaalde hype. En God wil ons leren om daar ons niet een oor naar te leggen, maar te luisteren naar wat zegt God. En dat is zo essentieel vandaar de dag, want laten we bewegen vanuit God. Laten we luisteren naar de Heilige Geest. En het is soms zo makkelijk om te handelen vanuit tradities of dogma's. Maar wat zegt God? Wie kent het lied No Longer Slaves? Ja, ik zie best wel wat handen omhoog gaan. Hè, dat lied gaat erover van dat we niet langer slaven zijn, maar dat we kinderen zijn van God. En als we kinderen zijn van God, dan is dat ook zo essentieel dat we weten wie we zijn in Christus. Onze identiteit. En dat is eigenlijk het gevecht wat momenteel gaande is. Hè, gevecht om onze identiteit, wie we zijn. En als we weten wie we zijn, ja, bedankt. Als we weten wie we zijn in Christus, dan gaan we anders handelen. Dan gaan we ons anders gedragen. En de vraag is, hoe kijken we naar onszelf? Hoe kijk ik naar mezelf? Vanmiddag is er een voetbalwedstrijd.
Oh ja?
Ja, de finale van het vrouwenvoetbal. Nederland tegen Amerika. Nou, toch wel knap. Hè, om de finale te bereiken van een wereldkampioenschap. En ik kwam een interview tegen van van het Amerikaanse team. Er was een soort persconferentie. Hè, dan zie je een tafel en er zit dan een speler. En de coach zie je erachter. En dan wordt vooruitgeblikt op deze finale. En op een gegeven moment zei... Ik weet niet of het de aanvoerder was of een andere speelster van het Amerikaanse team. Maar die zei, het Nederlandse elftal kan niet zo ver komen hè, in die finale, wat ze hebben gepresteerd is knap, als ze geen team zijn met elkaar. En ik zat daarover na te denken, ja, ze zijn inderdaad zo ver gekomen omdat ze team zijn met elkaar, omdat ze voor elkaar willen vechten, willen strijden, Dat ze die extra meter willen lopen. En zo is het ook in het geestelijk leven. Hè. Het is belangrijk om een team te zijn met elkaar. Om elkaar te herkennen. En om ook te beseffen, dat vond ik ook wel een mooie uitspraak. Jij plus God is een meerderheid. En dat is een mooie om te onthouden. Jij plus God is een meerderheid. En in de voorbereiding op die wedstrijd was op een gegeven moment ook de coach van een Nederlands elftal die op een gegeven moment interview had met iemand van de NOS. En er werd vooruitgeblikt op die finale. En het was een interview van 7 of 8 minuten. En op het eind zei ze iets, en dat vond ik ook wel een mooie. Want de interviewer vroeg van, ja, de Amerikanen, eigenlijk in de voorbereiding kwamen ze best wel arrogant over. En heb je dat niet gebruikt, ook in je motivatie voor de speelster, om dat te gebruiken? En toen zei ze het volgende. Ze zei, we hebben respect voor onze tegenstander. We zijn niet naïef. We weten wat hun kracht is. Maar we zullen geen ontzag hebben. En ik dacht bij mezelf, hé, dat is ook een mooie, ook in de vergelijking met ons geestelijk leven, hè, als we te maken hebben met een vijand, dan is het niet dat we naïef dienen te zijn. Hè, we hebben te maken met een vijand die vaak een grote mond heeft. Die brult en schreeuwt. Maar we hoeven geen ontzag te hebben. We mogen weten wie we zijn in Christus. En dat vond ik een mooie ook om te onthouden ook in ons dagelijks leven. Laten we gaan naar Jozua. Jozua 6. Jozua 6 vanaf vers 1 tot en met 5. Het is een Bijbelgedeelte waarbij Jozua een opdracht krijgt van God om een stad in te nemen. En die stad heette Jericho. En de meesten van ons kennen wel het verhaal. En ik wil gewoon het eerste gedeelte met elkaar lezen. En dan gaan we gewoon lezen vanaf vers 1. Jozua 6 is dit. Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Israëlieten. Er kon niemand in of uit. De Heer zei tegen Jozua: ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere helden aan je uit. Jullie moeten om de stad trekken. Alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan en dat 6 dagen achter elkaar. Er moeten 7 priesters met 7 ramshoorns voor de ark van het verbond uitgaan. Maar op de 7e dag moeten jullie 7 maal om de stad trekken. De priesters moeten op de ramshoorn blazen. En als het volk die hoort klinken, moet het uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt. Dat is nogal een opdracht die je krijgt van God om een stad in te trekken. En als je daar, als je dit gedeelte leest, dan denk je op het eerste gezicht, dat klinkt volkomen onlogisch. Wat is dat nou voor strategie om een stad in te trekken? Als je in een leger zou zitten of bij de politie en je zou met dit voorstel komen, dan zouden ze zeggen, je bent gek geworden. Daar is de uitgang. Ga maar weg. Dit is toch geen manier? Wat is dit voor iets? Maar God heeft gesproken. Het kwam vanuit God. En wat vanuit een natuurlijk oogpunt zo onlogisch kan klinken, kan vanuit het hemelsperspectief, vanuit God zelf, kan het wel logisch klinken. En misschien herken je het in je eigen leven dat God heeft gesproken, of nu op dit moment spreekt, en hij geeft iets aan je. En als je daar met je verstand naar luistert, dan denk je, wat is dit nou? Maar als het God is, dan is het wel waardevol. Dan is het wel essentieel. En dan dienen we wel te luisteren naar die stem van God die spreekt. En hoe is het in ons eigen leven? Durven we dan toch die stap te zetten? Ook al klinkt het misschien heel onlogisch. Of luisteren we dan toch naar mensen en dan denken we van, ja, het is toch eigenlijk wel heel erg gek. Laat ik dat toch maar niet doen. Dus dat is zo belangrijk dat we daarmee aan de slag gaan. Als je ook dit gedeelte leest, dan zien we eigenlijk dat God best wel specifiek is. Best wel concreet is in de instructies. We lezen over 7 priesters... 7 ramshoorn. We lezen over op de 7e dag 7 maal om de stad trekken. Dat is heel erg specifiek. En God is ook een God die persoonlijk is. Die specifiek tot ons wil spreken. En daar mogen we ook op vertrouwen dat als we in de binnenkamer zijn, dat hij specifiek spreekt tot ons. Soms kunnen we denken, ja, God is ver weg en dan kan het zo vaag klinken. Maar God is juist een God die ook heel specifiek wil spreken tot ons. En laten we daar ook naar luisteren. Voor diensten. Dan kunnen we denken van, ja, welke boodschap willen mensen gaan horen? Of met liederen, waar zijn mensen gevoelig voor? Of waar zijn mensen enthousiast over? Welke liederen gaan mensen klappen? Maar de centrale vraag is, wat wil God? Wat zegt Hij? Het is de verkeerde houding van, ja, welk filmpje gaan mensen emotioneel van worden? Het gaat er juist om van, wat wil God? En laten we als gemeenschap, als kerk van Jezus, daar ook naar luisteren en zijn stem horen. En dat is een proces. En waar we eigenlijk op terechtkomen is de vraag van ook, hoe diep zit ons geloof? Want als we wachten op God, dan kunnen we heel ongeduldig worden. En dan kunnen we denken, ja, maar ik hoor maar niks. Ik hoor maar niks. Oh, laat ik toch maar handelen. Laat ik toch maar handelen. En God vraagt juist aan ons geduld. Dat we bereid zijn om te wachten op de manna uit de hemel. Die voorziening. En door teleurstellingen en falen kunnen we denken van, ja, laat ik toch maar iets doen. Laat ik toch maar iets ondernemen. Maar God vraagt van ons om daar toch op te wachten. En als we lezen over Jezus in de Bijbel, dan zien we, hey, Jezus was meer dan een goed mens. Jezus was meer dan een goed idee. Jezus was de Zoon van God en er gebeurden wonderen. En laten we ook verwachten dat er wonderen ook in deze tijd gebeuren. We leven in een tijd waar we overspoeld worden door informatie. Via Google kunnen we zoveel informatie tot ons nemen. Maar het gaat eigenlijk van het filteren van de informatie. Het gaat om het selecteren wat tot ons komt. Waar we ons door laten vullen. Het gaat eigenlijk om de interpretatie daarvan. Op een gegeven moment is dat Bijbelgedeelte in de Bijbel, waar Jezus, he, die steeg op naar de hemel en die gaf iets aan. Wacht op de Heilige Geest, want die zal over jullie komen. En dan zijn ze in die bovenkamer. En dan is het wachten. En hoe zal het zijn geweest in die tijd? Want ja, je wacht en je wacht en je wacht. Maar er was een verwachting, er was een hoop, er was een geloof dat de Heilige Geest zou neerdalen. Ik moet ook zo denken aan het verhaal met Gideon, dat leger. Uiteindelijk blijft er 300 man over. Je zou toch zeggen, je hebt meer man nodig. Je hebt juist je hebt zoveel mogelijk mensen nodig om iets te bereiken. Maar God sprak anders. We gaan vandaag aan de avondmaal vieren met elkaar. Een moment waar we stilstaan bij wat Jezus heeft gedaan. Zijn goedheid, zijn trouw. Dat hij zijn leven gaf voor ons. Dat hij stierf aan het kruis en dat hij riep, het is volbracht. Dat we mogen weten, bij het kruis mogen we onze rugzak neerleggen. Bij het kruis mogen we ons verleden neerleggen. En mogen we weten van er is een hoopvolle toekomst voor ons. En ik wil eigenlijk, voordat we avondmaal met elkaar vieren, wil ik eigenlijk een moment nemen dat we stil worden. Dat we gaan wachten op God. En dat we gewoon stil worden en zeggen, Heer, hier ben ik. Hier zijn wij en spreek maar tot ons. Spreek tot mij persoonlijk. Het is mooi als er profetische woorden zijn en misschien komen er ook profetische woorden. Maar God is een persoonlijke God en God wil persoonlijk tot je spreken. We hoeven niet naar een ander land te gaan om van God te horen. We kunnen in het hier en nu kunnen we van God horen wat hij zegt tegen ons. En misschien wat je buurman ontvangt of wat je buurvrouw ontvangt is iets heel anders. Maar dat, het hoeft ook niet allemaal hetzelfde te zijn, want God is een persoonlijke God. En in jouw situatie, in jouw omstandigheid, waar jij misschien tegenaan loopt, wil God spreken. God wil je bemoedigen. God wil je ondersteunen. God is hier met zijn Heilige Geest. En laat er gewoon stil zijn. En we gaan zo meteen ook avondmaal vieren en dan zal er ook instrumentale muziek op de achtergrond zijn. Maar laten we daarvoor ook een moment echt stil worden. Dat we onze ogen sluiten, dat we ons concentreren op God. Niet op onze buurman of buurvrouw, maar dat we echt heel bewust zeggen tegen God. Heer, ik wil horen wat u zegt tegen mij. Spreek maar. Hier ben ik. Uw dochter of een zoon, maar hier ben ik. Zullen we dat doen met elkaar? Ja, je spreekt tot ons. Spreek ook in die momenten.